Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we proberen kijken naar de actualiteit rond Paus Franciscus en het Vaticaan. Zoals u eerder kon horen in een vorige aflevering van Radio Vaticaan, is het zo dat de kardinalen in Rome, net als de hoofden en de medewerkers van de dicasteries van de Romeinse Curie, sinds zondagmiddag 6 tot en met vrijdag 11 maart hun jaarlijkse vastenretreiten houden. Dat betekent dat ook de publieke afspraken van Paus Franciscus worden opgeschort, en dat er dus niet heel veel nieuws te vermelden valt. Wat betreft dan toch de actualiteit vanuit het Vaticaan. Omwille van de coronapandemie is het dus zo dat de kardinalen samen met de Heilige Vader niet konden afreizen vanuit het Vaticaan naar Ariccia, waar de vorige keren ook verschillende keren al die vastenretreite samen met de Romeinse Curie heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat we wel de mogelijkheid hebben om even te gaan kijken naar een overzicht van de crisis in Oekraïne en meer bepaald geconcentreerd op datgene wat het Vaticaan nu eigenlijk al concreet heeft gedaan. We gaan dus luisteren naar verschillende oproepen van Paus Franciscus en naar onder andere toespraken van de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin om een beetje een beeld te krijgen van wat het Vaticaan momenteel concreet doet om hulp te verlenen in deze grote crisis. Het is ook zeker een uitnodiging voor ons allen om biddend verbonden te zijn met het Oekraïense volk, maar daarin ook zeker niet vergeten om te bidden voor alle mensen in de wereld, inclusief ook voor het Russische volk. We mogen ons niet laten vangen in de verdeeldheid die de duivel wil zaaien tussen ons allen. Daar wij broeders en zusters zijn, ongeacht de situaties waarin wij ons momenteel mogen bevinden. En we zijn er ons zeer goed van bewust dat dat voor sommigen die betrokken zijn in dit conflict, we denken maar aan de mensen die er middenin staan, dat geen gemakkelijke opdracht is. We moeten bidden dat de eenheid tussen de broeders en zusters van Oekraïne en Rusland behouden mag blijven. Dat ook de manier waarop wij hier vanuit Europa Oekraïners en Russen bejegenen, dat we dat mogen doen als onze broeders en zusters. We moeten bidden voor vrede. Het is een oproep die Paus Franciscus meerdere malen heeft gedaan en die doorheen deze hele aflevering zal weerklinken. Het helpt ons om ons eraan te herinneren dat we ook iets concreet kunnen doen, buiten misschien financiële middelen of andere hulpgoederen te leveren, zeker niet mogen vergeten om te bidden. Hoe belangrijk dat is in een mogelijke oplossing voor dit conflict. Toen er in de dagen voordat Rusland daadwerkelijk de militaire operatie begon, zoals de Russische Federatie dit gebeuren zelf noemt, En toen reeds sprake was van het risico dat het conflict uit de hand zou lopen, sprak Monseigneur Janusz Urbanczyk, dat is de permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, tijdens de 1355ste vergadering van de Organisatie voor de Veiligheid en Samenwerking in Europa, of de OVSE. Daarin drukte hij zijn bezorgdheid uit over de situatie in en rond Oekraïne. Dus dit vond plaats uiteraard voor het gewapende conflict, zeg maar. Daarbij zei hij dus dat Oekraïne geconfronteerd werd met de dreiging van een invasie van Rusland, waarbij de diplomatieke inspanningen weinig tekenen van vooruitgang vertoonden, terwijl Rusland gevechtstroepen verzamelde nabij de grens met Oekraïne. De permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel herinnerde eraan dat oorlog waanzin is en dat degenen die er het meest onder lijden niet degenen zijn die de oorlog beginnen, maar de hulpeloze slachtoffers ervan. Monseigneur Urbanczyk herhaalde de oproep van de Heilige Stoel om iedere zweem van oorlogsdreiging tot zwijgen te brengen en mannen, vrouwen en kinderen te behoeden voor de gruwelen van het conflict. Monseigneur Urbanczyk wees op de oproepen tot vrede die Paus Franciscus heeft gedaan en waarschuwde dat de escalerende spanningen een nieuwe klap dreigen toe te brengen aan de vrede in Oekraïne en de veiligheid van het Europese continent in gevaar brengen, met bredere repercussies. Meer nog, tijdens de jaarlijkse ontmoeting met het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde diplomatieke korps op 10 januari, benadrukte de paus dat wederzijds vertrouwen en de bereidheid tot een kalme dialoog alle betrokken partijen moeten inspireren, zodat in Oekraïne aanvaardbare en duurzame oplossingen kunnen worden gevonden. Verder nodigde de paus de gelovigen uit voor een dag van gebed en vrede voor Oekraïne, op 23 januari was dat. Tijdens het Angelus van die zondag riep hij alle mensen van goede wil op tot de Almachtige God te bidden dat elke politieke actie en ieder politiek initiatief de menselijke broederschap mag dienen in plaats van partijbelangen. De woorden van de paus herhalend drong Monseigneur Urbanczyk erop aan dat geen energie of gelegenheid mag worden gespaard om de internationale dialoog voort te zetten ten einde de spanningen te beëindigen. De vertegenwoordiger van het Vaticaan besloot zijn toespraak met het herhalen van de onwrikbare steun van de Heilige Stoel voor de inspanningen ter bevordering van vrede en verzoening, van de speciale waarnemingsmissie in Oekraïne. Dit uiteraard voordat het conflict veel grotere proporties aannam, en waarbij dat we dus hebben gemerkt dat jammer genoeg die oproep van Paus Franciscus en de stevige taal toch wel, die ook door de vertegenwoordiger van het Vaticaan werd gesproken, dat die helaas geen gevolg hebben gehad, of toch geen positief gevolg. Tijdens het Angelus van zondag 20 februari sprak de paus een meditatie over de passage waar Jezus ons oproept om onze vijanden te beminnen. Daarin zei hij het volgende.
È possibile che una persona giunga a amare i propri nemici? Se dipendesse solo da noi sarebbe impossibile. Ma ricordiamoci che quando il Signore chiede qualcosa vuole donarla. Mai il Signore ci chiede qualcosa che Lui non te la dà prima. Quando mi dice di amare i nemici, vuole darmi la capacità di farlo. Senza quella capacità noi non potremmo. Ma tu dici, ama il nemico e ti dà la capacità di amare. Sant'Agostino pregava così. Ascoltate che bella preghiera questa. Signore, dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Ma perché me l'hai dato prima? Che cosa chiedergli? Che cosa Dio è contento di donarci? la forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo, e con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male. Così fanno i cristiani. E com'è triste quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi la guerra. È molto triste.
Het is altijd goed om de stem van de Heilige Vader eens te horen zonder dat er een vertaling overkomt in dit iets kortere stukje. De paus zei: is het mogelijk dat een mens zijn vijanden lief heeft? Als het alleen van ons afhing, dan zou het onmogelijk zijn. Maar laten we niet vergeten dat als de Heer om iets vraagt, Hij het zelf wil geven. Nooit vraagt de Heer ons om iets dat Hij ons niet eerst geeft. Wanneer Hij mij zegt, mijn vijanden lief te hebben, dan wil Hij mij het vermogen daartoe geven. Zonder dat vermogen zouden wij het niet kunnen. Maar Hij zegt tot u, bemint uw vijanden en geeft u het vermogen om dat daadwerkelijk te doen. De heilige Augustinus bad zo, en luister wat een prachtig gebed dit is: Heer, geef mij wat u vraagt en vraag mij wat u wilt. Geef mij wat u vraagt en vraag mij wat u wilt, omdat u het mij eerst hebt gegeven. Wat valt er te vragen? Wanneer is God blij om ons te geven? Wat is God blij om ons te geven? De kracht om te beminnen. Het is geen ding, het is de Heilige Geest. De kracht om te beminnen is de Heilige Geest. En met de Geest van Jezus kunnen wij het kwade met het goede beantwoorden. Kunnen wij hen beminnen die ons kwetsen? Dat is wat christenen doen. Hoe droevig is het wanneer mensen en volkeren, die er trots op zijn christen te zijn, anderen als vijanden zien en eraan denken om oorlog tegen elkaar te voeren. Dat is diep triest. Aldus paus Franciscus. En wanneer dat we het in het licht plaatsen van dit conflict, en dit is een moeilijke boodschap, geldt het dus langs beide kanten. Wanneer we naar het nieuws kijken, wanneer we de kranten lezen, dan leven we diep mee met het Oekraïense volk. En dat is ook absoluut nodig. Het zijn onze broeders en zusters die aangevallen worden, die in een situatie zijn terechtgekomen die compleet onwezenlijk is. Maar laten wij niet vergeten, wij christenen, wij zijn ook broeders en zusters met diegene die vandaag als de vijand wordt bestempeld. Het Russische volk, met de Russische soldaten en de Oekraïense soldaten. Wij moeten proberen om geen onderscheid te maken en voor beide kanten te bidden. Het is een moeilijke opdracht, maar zoals paus Franciscus het heeft gezegd, God vraagt ons niet iets wat Hij zelf niet eerst wil geven. Wat hebben wij toch een goede God dat Hij dat voor ons wil doen? Laten we Hem daar dan ook om vragen. Om die vrede, om de mogelijkheid ook innerlijk de vrede te hebben, te kunnen bidden voor diegene die vandaag de vijand wordt genoemd. Tijdens de generale audiëntie die daarop volgde, dat was op 24 februari, Rusland was toen reeds Oekraïne binnengevallen, want dat gebeurde op de nacht van 23 op 24 februari, richtte de Heilige Vader een oproep aan alle gelovigen en deed hij ook een belangrijke aankondiging.
Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta, la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra. Che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, disabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra.
Ik heb een groot verdriet in mijn hart over de verslechterende situatie in Oekraïne. Ondanks de diplomatieke inspanningen van de afgelopen weken ontstaan er steeds alarmerender scenario's. Net als ik voelen veel mensen over de hele wereld angst en bezorgdheid. Wederom wordt de vrede van allen bedreigd door partijdige belangen. Ik zou een beroep willen doen op hen die politieke verantwoordelijkheid dragen, om hun geweten ernstig te onderzoeken voor God, die de God van de vrede is en niet van de oorlog, die de Vader is van allen en niet slechts van enkelen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden. Ik bid tot alle betrokken partijen dat zij zich zullen onthouden van elke actie die de bevolking nog meer leed zou berokkenen, het samenleven tussen naties zou destabiliseren en het internationale recht in discrediet zou brengen. En nu wil ik een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met wapens van God, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om 2 maart, als woensdag, tot een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een speciale manier aan om zich op die dag intens toe te wijden aan gebed en vasten. Mogen de koningin van de vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van oorlog. Een sterke oproep van Paus Franciscus die ook zeer sterk werd beantwoord door de kerk, ook hier bij Radio Maria, uiteraard als woensdag is sowieso een dag van vasten en gebed. Maar je voelde dat die dag van die 2 maart eigenlijk nog een stukje belangrijker was dan alle voorgaande misschien. Het was een dag van vasten en gebed om werkelijk aan de koningin van de vrede, de heilige maagd Maria, te vragen om de genade die nodig is om dit conflict, als het ware, niet te laten escaleren. Nu zitten we al heel wat dagen verder. Dagen van leed, dagen van pijn en verdriet. En je zou kunnen zeggen, is ons gebed dan niet verhoord? Wel, we weten eigenlijk niet wanneer dit zal gebeuren. Maar we mogen erop vertrouwen dat het gebed dat wij offeren als een offergave van de kerk, werkelijk door God gehoord wordt en aanvaard. En ieder gebed dat wij doen, iedere daad van vasten, iedere daad waar we aalmoezen geven, waar we goede werken doen, draagt echt bij aan een oplossing voor Oekraïne. Daar blijven wij voor bidden. Daar blijven wij op geloven en hopen. Op de dag dat de crisis in Oekraïne escaleerde, heeft kardinaal Pietro Parolin een verklaring afgelegd waarin hij zei: in het licht van de ontwikkelingen van vandaag in de crisis in Oekraïne zien we nog duidelijker de actualiteit van de duidelijke en oprechte oproep die de Heilige Vader gisteren deed aan het einde van de algemene audiëntie. De paus sprak van grote droefheid, angst en bezorgdheid. Hij riep ook alle betrokken partijen op zich te onthouden van elke actie die de bevolking nog meer leed zou berokkenen, het samenleven tussen de volkeren zou destabiliseren en het internationaal recht in discrediet zou brengen. U hoorde reeds deze passage daarnet. En de kardinaal-staatssecretaris die heeft dat nog eens herhaald. Deze oproep heeft een dramatische urgentie gekregen, zei hij, na het begin van de Russische militaire operaties op Oekraïns grondgebied. De tragische scenario's die iedereen vreesde, worden werkelijkheid. Toch is er nog tijd voor goede wil. Is er nog ruimte voor onderhandeling? Is er nog plaats voor de uitoefening van een wijsheid die het overheersen van partijbelangen kan voorkomen, de legitieme aspiraties van allen kan vrijwaren en de wereld kan behoeden voor de dwaasheid en de verschrikkingen van oorlog? Als gelovigen blijven wij hopen dat degenen die het lot van de wereld in handen hebben een sprankje geweten zullen tonen. En wij blijven bidden en vasten, zoals we ook op Ash Woensdag zullen doen, voor vrede in Oekraïne en in de hele wereld. Een directe getuige van wat er in Kiev gebeurde, dat is de apostolische nuncius. Hij is een ambassadeur van het Vaticaan, aartsbisschop Visvaldas Kulbokas, wiens lot en dat van zijn medewerkers verbonden is met dat van miljoenen burgers in het land. De aartsbisschop ging in gesprek met onze collega's van de Vaticaanse media. Zij konden hem enkele vragen stellen. Excellentie, wij zien met grote bezorgdheid en verdriet wat er in Oekraïne gebeurt. U bent in Kiev waar gevochten wordt. Vertel ons over de situatie die u meemaakt. En de nuncius antwoordde: dit is mijn grootste zorg. De stad Kiev, waar ik ben, waar ik verantwoordelijkheid heb, is een grote stad, met ongeveer 3 miljoen inwoners, en die nu in deze dagen volledig verlamd is door het oorlogsgeweld. Afgezien van de inkomende raketten, die de mensen dwingen zich zoveel mogelijk te verbergen, in kelders, in metrostations, is de vraag die ik stel: hoe gaat het met de zieken? De zieken met om het even welke ziekte, omdat het moeilijk is om zich te verplaatsen, om verzorging te vinden. Hoe redden zij het? Berichten uit het land laten het beeld zien van een spookstad, waar het nu, naast gezondheidszorg, ook moeilijk is om aan voedsel en water te komen, zeiden de collega's. Ja, wetende dat moeilijke dagen naderden, probeerde iedereen wat voedselvoorraden aan te leggen. Maar deze zijn slechts enkele dagen houdbaar en de vraag is dus: wat zal er gebeuren als deze situatie meerdere dagen aanhoudt? Wat blijft er dan over om te eten? Want er is geen enkele manier om nu voorraden in te slaan. Het is riskant om in appartementen te verblijven. In studio's, het is moeilijk om in openbare ruimtes te blijven. Zelfs wij in de nunciatuur proberen op de lagere verdiepingen te blijven, waar er minder risico is om geraakt te worden. En zo is het nog moeilijker om naar buiten te gaan en winkels te vinden die open zijn. Maar het lijkt me niet dat ze open zijn of in staat zijn om voorraden in te slaan, want zelfs de wegen zijn afgesneden. Wat er over een paar dagen gaat gebeuren, dat is een zeer grote vraag. De journalist vroeg: we zien foto's en video's van mensen die hun toevlucht hebben gezocht in kelders, in metrotunnels, vooral veel vrouwen en kinderen, die zeker niet begrijpen wat hun leven plotseling heeft ontwricht. Dit is een andere grote vraag. Wij, de volwassenen, hoe kunnen we de kinderen helpen? Want een volwassene gaat misschien door een lijdensweg, maar een kind... Ik had in Italië en andere Europese landen al mensen ontmoet die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn opgegroeid. Hoeveel leed moeten zij nu nog doorstaan? En ik dacht deze ochtend aan de kinderen van Kiev. als zij groot zijn? Wat voor houding zullen zij dan tegenover anderen hebben, nadat ze de eerste dagen, de eerste maanden, de eerste jaren van hun leven onder geweervuur en raketten hebben doorgebracht? Dat is een andere grote vraag. In de nunciatuur weten we dat we in een woonwijk zijn en dus niet direct blootgesteld zijn, zoals op de hoofdwegen van de stad. Maar je hoort de raketten voorbij komen, je hoort de explosies, zelfs deze nacht nog, de gevechten in de buurt. Wij, het personeel van de nunciatuur, zijn dan ook op de onderste verdiepingen klaar om te schuilen in de kelder als we een onmiddellijke nood zouden zien. Maar we bidden. We bidden voor onszelf, voor anderen, we bidden voor vrede en voor de bekering van allen. En dan vroegen ze hem, welke oproep zou u doen? Meer dan een oproep, stel ik de vraag aan God. Wat zegt de eeuwige God met deze situatie aan mij? Wat moet ik met mijzelf doen? En als christen begrijp ik dat er niets gebeurt dat voor de Heer Jezus verborgen is, en dat het zelfs in zo'n zware situatie mijn roeping is om te zoeken naar mijn eigen bekering, maar ook om te proberen anderen te helpen. En anderen, ik wil het nog eens duidelijk zeggen, betekent allen. Bekering, ervoor zorgen dat niet alleen vrede wordt gevonden, maar ook echte broederschap, respect voor elkaar. De kerk bidt voor vrede in Oekraïne, doet dat op 2 maart op een bijzondere manier, zoals Paus Franciscus iedereen gevraagd heeft te doen. En voor ons is 2 maart nog ver weg, zei de nuncius. We moeten er komen. We bidden ten allen tijde voor de vrede, omdat het ook een moment is dat ons inspireert, omdat het dit intense gebed oproept, van het toevertrouwen aan de Heer, van het toevertrouwen aan de maagd Maria, de moeder van allen. De moeder van allen, niet enkel van de christenen. Wij christenen weten dat moslims bijvoorbeeld de maagd Maria zeer eerbiedigen, dus laten wij ons gebed ook met dat van hen verenigen, zoals de maagd Maria voor ons allen ten beste zal spreken. Aldus de nuncius. Ja, ongelooflijk moeilijke situatie natuurlijk voor hen ook. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid voor de kerk, vooral ook omdat zij, en de nuncius en alle medewerkers, zeg maar, zorgen om de communicatie tussen het Vaticaan en het land, zeg maar, staande te houden, ook met de regering. En zij hebben een grote verantwoordelijkheid omdat op die manier beroep kan gedaan worden op bepaalde hulpnetwerken, hè, voor de vluchtelingen onder andere. Tijdens het Angelus, vlak voor het begin van de 40 dagen tijd, heeft de paus dan nog zijn oproep herhaald. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Eerst bidden we samen met paus Franciscus het Angelus. En vandaag doen we dat heel in het bijzonder, naderend tot de koningin van de vrede, onze lieve vrouw. Onze lieve vrouw die tijdens haar verschijningen zo vaak heeft duidelijk gemaakt hoe wij met deze crisis kunnen omgaan. Doe boete. Bid. Bid voor vrede in de harten van de mensen. En in deze 40 dagen tijd worden wij daar nogmaals zeer sterk aan herinnerd. Iedere keer wanneer we de beelden zien uit Oekraïne, wanneer we de krantenartikels lezen, worden we eraan herinnerd aan de boodschap van onze lieve vrouw, haar oproep om te bidden, om vol vertrouwen te naderen tot God met onze bede om vrede. We bidden samen met paus Franciscus het Angelus en dan kom ik graag bij u terug en zullen we dus nog luisteren naar die oproep die de paus deed na het Angelus van 27 februari. Daar zijn we ondertussen aangekomen in ons overzicht.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We waren dus in Radio Vaticaan bezig met een overzicht van de wijze waarop Paus Franciscus oproepen heeft gedaan om vrede in Oekraïne, maar ook hoe het Vaticaan concreet hulp verleent aan de situatie en aan de crisis. We waren aangekomen op 27 februari, vlak voor het begin van de 40-dagen-tijd. De woensdag daarop begon die. En de paus die had nog het volgende te zeggen tijdens het Angelus.
In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico. La guerra.
De afgelopen dagen zijn we opgeschrikt door iets tragisch, oorlog. Keer op keer hebben we gebeden dat deze weg niet zou worden genomen. En we houden niet op met bidden. Sterker nog, we smeken God intenser. Daarom nodig ik iedereen opnieuw uit om 2 maart als woensdag een dag van gebed en vasten voor de vrede in Oekraïne te maken. Een dag om dicht bij het lijden van het Oekraïnse volk te zijn, om te voelen dat wij allen broeders en zusters zijn en om God te smeken de oorlog te beëindigen.
Non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi da parte di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana della volontà di Dio. E si distanza dalla gente comune.
Zij die oorlog voeren vergeten de menselijkheid. Ze gaan niet uit van het volk. Ze kijken niet naar het concrete leven van het volk, maar stellen partijbelangen en macht boven alles. Zij vertrouwen op de duivelse en perverse logica van de wapens, die het verst afstaat van Gods wil. En zij distancieert zich van de gewone mensen die vrede willen en die in elk conflict de echte slachtoffers zijn, die de dwaasheden van de oorlog met hun eigen vel moeten betalen. Ik denk aan de ouderen en hen die op dit ogenblik gevlucht zijn, aan moeders die met hun kinderen op de vlucht zijn. Dit zijn broeders en zusters voor wie dringend humanitaire corridors moeten worden geopend en die moet worden opgevangen. Met een hart dat gebroken is door wat er in Oekraïne gebeurt, en laten we de oorlogen in andere delen van de wereld niet vergeten, zoals in Jemen, Syrië, Ethiopië, herhaal ik, leg uw wapens neer. God is met vredestichters, niet met hen die geweld gebruiken. omdat zij die de vrede beminnen, zoals de Italiaanse grondwet bepaalt, oorlog verwerpen als instrument van agressie tegen de vrijheid van andere volkeren en als middel om internationale geschillen te beslechten, aldus paus Franciscus. Later werd bekend, ook in een interview met de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, dat paus Franciscus persoonlijk is gaan aankloppen bij het diplomatieke hoofdkwartier van de Russische Federatie aan de Via della Conciliazione, slechts een paar honderd meter van de Sint-Pietersbasiliek, de ambassade dus. Ik maak van deze gelegenheid gebruik, zei de kardinaal, om de dringende uitnodiging te hernieuwen die de heilige vader tijdens zijn bezoek aan de Russische ambassade bij de Heilige Stoel heeft gedaan, om de gevechten te staken en terug te keren naar de onderhandelingen. Eerst en vooral moet de militaire aanval, waarvan wij allen reeds de tragische gevolgen hebben kunnen vaststellen, onmiddellijk worden stopgezet. Ik zou willen herinneren aan de woorden van paus Pius XII op 24 augustus 1939, enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Laat de mensen terugkeren tot inzicht. Laat ze de onderhandelingen hervatten. Door met goede wil en met eerbied voor elkaars rechten te onderhandelen, zullen zij ontdekken dat eervol succes nooit is uitgesloten van oprechte en actieve onderhandelingen. Eens te meer zien wij dat communicatie en luisteren naar elkaar noodzakelijk is om de beweegredenen van anderen ten volle te kennen en te begrijpen, aldus de kardinaal. Op 2 maart, het begin van de 40-dagen tijd, op Aswoensdag dus, begroette de paus tijdens de generale audiëntie alle Polen die aanwezig waren en kwam opnieuw terug op dit conflict met een bijzondere verwijzing naar een van de medewerkers van de pauselijke prefectuur.
Saluto cordialmente tutti i polacchi. Voi per primi avete sostenuto l'Ucraina aprendo i vostri confini.
Ik groet alle Polen hartelijk. U was de eerste die Oekraïne steunde door uw grenzen, uw harten en de deuren van uw huizen open te stellen voor Oekraïners die de oorlog ontvluchten. U biedt hen genereus alles wat ze nodig hebben om een waardig leven te leiden, ondanks het drama van het moment. Ik ben u zeer dankbaar en ik zegen u met heel mijn hart. Deze broeder Franciscaan, die nu spreekt in het Pools, is een Oekraïner. Zijn ouders zitten momenteel in ondergrondse schuilkelders om zich tegen de bommen te verdedigen in een plaats in de buurt van Kiev.
Sono in questo momento nei rifugi sottoterra per difendersi delle bombe in un posto vicino a Kiev.
Hij blijft zijn plicht doen hier bij ons. Door hem te vergezellen, vergezellen wij alle mensen die te lijden hebben onder de bombardementen, zijn bejaarde ouders en vele bejaarden die ondergrond zijn om zich te kunnen verdedigen. Wij dragen in ons hart de herinnering aan deze mensen en ik dank u voor het voortzetten van uw werk.
Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
En je hoorde ook de emotie in de stem van deze Franciscaan, die dus werkt voor het Vaticaan en onder andere verantwoordelijk is voor de vertaling van de begroetingen van de paus aan de Polen en ook om een vertaling van de samenvatting van de catechese te geven. Het was een zeer ontroerend moment waar u ook trouwens al een stukje mee kon verbonden zijn tijdens Radio Vaticaan Live. In een concreet gebaar van nabijheid tot de bevolking van Oekraïne heeft paus Franciscus via de pauselijke almoezeniersdienst medische benodigdheden geschonken aan Oekraïnse vluchtelingen. Deze donaties die werden naar de Basiliek van Santa Sofia, de belangrijkste kerk van de Oekraïnse katholieke gemeenschap in Rome, gebracht door kardinaal Konrad Krajewski. Hij is de hoofdalmoezenier, zeg maar, van de paus. Het gebaar van de paus is een reactie op een verzoek van de Oekraïnse gemeenschap om medische benodigdheden. Het gaat onder andere over spuiten, verband, ontsmettingsmiddel en andere producten. Reeds vele dagen staan er bij de basiliek voertuigen vol dozen met de hulpgoederen die klaarstaan om de ingezamelde goederen in te laden, kleding, ingeblikt voedsel, kinderspeelgoed en andere noodvoorraden. Deze zullen aankomen in Lviv, de Oekraïnse stad die het dichtst bij de Poolse grens ligt. Oekraïnse vrachtwagenchauffeurs in Rome hebben hun vrachtwagens ter beschikking gesteld om hulp te brengen aan hun landgenoten in nood. Dat is niet alles, zei kardinaal Krajewski. Het Vaticaan staat klaar om mensen in nood te helpen. Hij legt uit dat de apostolische nuncii, die in de moeilijkste delen van de wereld wonen, dankzij de steun van de pauselijke almoezeniersdienst, ook geldbedragen ontvangen om de plaatselijke bevolking te ondersteunen. De meest recente hulp ging naar de nuncius in Roemenië, die steun verleent aan Oekraïnse vluchtelingen die in verschillende delen, zeg maar, van het kerkelijke netwerk zijn ondergebracht. Tijdens het Angelus, op de eerste zondag van de 40 dagen tijd, zei paus Franciscus nog het volgende.
Cari fratelli e sorelle, in Oekraïne
er stromen rivieren van bloed en tranen in Oekraïne. Dit is niet zomaar een militaire operatie, maar een oorlog die dood, verderf en ellende zaait. Het aantal slachtoffers neemt toe, evenals de mensen die op de vlucht slaan, vooral moeders en kinderen. De behoefte aan humanitaire hulp in dat geteisterde land neemt met het uur dramatisch toe. Ik doe een oprechte oproep om de humanitaire corridors daadwerkelijk te beveiligen en de toegang van de hulp tot de belegerde gebieden te garanderen en te vergemakkelijken, ten einde onze broeders en zusters, die door bommen en angst worden onderdrukt, hulp te bieden die van levensbelang is. Ik dank een ieder die vluchtelingen opvangen. Bovenal pleit ik ervoor dat er een einde komt aan de gewapende aanvallen en dat onderhandelingen de overhand mogen krijgen, dat het gezond verstand zegeviert en dat het internationaal recht opnieuw wordt geëerbiedigd. Ik wil ook de journalisten bedanken die hun leven in de waagschaal hebben gesteld om informatie te verstrekken. Laten wij samen bidden voor Oekraïne. We zien hier de vlaggen voor ons. Laten we samen als broeders bidden tot onze lieve vrouw, koningin van Oekraïne. Waarna de paus samen met de gelovigen een wees gegroet bad. De heilige stoel is bereid alles te doen om zich ten dienste te stellen van deze vrede. In deze dagen zijn twee kardinalen naar Oekraïne om de mensen te dienen en te helpen. Kardinaal Krajewski, die hoofdalmoezenier waar we reeds over spraken, om hulp te bieden aan de behoeftigen, en kardinaal Czerny, interim-prefect van het dicasterie voor de bevordering van de algehele menselijke ontwikkeling. Stop alstublieft. Oorlog is waanzin. Kijk toch naar deze vreedheid. Helaas is de tijd voor vandaag reeds op en moeten we ons overzicht hier zeg maar even onderbreken. We gaan in een volgende aflevering daar nog uitgebreider op verder. Zo hoorden we de stem van het Vaticaan, van de Heilige Vader, voor de crisissituatie in Oekraïne. Wij danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen verder ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse actualiteit en uiteraard ook van deze situatie in Oekraïne. Van harte dank en een bijzonder fijne dag gewenst.